De kerkraad deelt u nog mee dat volgende week zondag dominee J. Westerink ons zal voorgaan. Dit zo de Heer wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, in de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen naar Psalm 93 en daarvan het eerste en vierde vers. Psalm 93, vers 1. De Heere regeert, de hoogste majesteit, bekleed met sterkte, omgord met heerlijkheid, bevestigt de aarde en houdt door zijn hand dat schoon gebouw onwankelbaar in stand. En het vierde, uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. 1 en 4 van 93. Wij stellen ons voor de spiegel van de heilige wet des Heren. En in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 42, het tweede vers. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijze dag en nacht. Daar mijn spotters durven vragen, waar is God dien gij verwacht? en wat er verder volgt. Daarna lezen we samen uit Gods heilig woord, uit de eerste brief van de apostel Petrus, het tweede hoofdstuk, de versen 11, het eerste hoofdstuk, de versen 11 tot en met 25. 1 Petrus 1, vers 11 tot en met 25 is de schriftlezing nadat we gezongen hebben Psalm 42, vers 2 en geluisterd hebben naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
toch hoofdstuk 2 zijn. Dat het dan wordt.
Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden welke krijgvoeren tegen de ziel. En houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken die zij in u zien, God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. Zij dan alle menselijke ordening onderdanig om des Heren wil. Het zij de koning als opperste machthebbende. Het zij de stadhouders als die van hem gezonden worden tot straf wel der kwaaddoeners, maar tot prijs dergenen die goed doen. Want alzo is er de wil van God dat gij weldoende de mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen. Als vrijen en niet de vrijheid hebbende als een deksel der boosheid, maar als dienstknechten Gods. Eert een iegelijk, heb de broederschap lief, vreest God, eert de koning. Gij huisknechten zijt met alle vrezen onderdanig de Heren, niet alleen de goede en bescheidenen, maar ook de harden. Want dat is genade, indien iemand om de conscientie voor Gods zwaarigheid verdraagt, lijdende ten onrechte. Want wat lof is het, indien gij verdraagt als gij zondigt en daarover geslagen wordt. Maar indien gij verdraagt als gij wel doet en daarover lijdt, dat is genade bij God. Want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen, die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in zijn mond gevonden, die als hij gescholden werd niet wederschold, en als hij leed niet dreigde, maar gaf het over aan dien die rechtvaardiglijk oordeelt, die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij der zonden afgestorven zijnde der gerechtigheid leven zouden, door wiens striemen gij genezen zijt. Want gij waart allen als dwalende schapen, maar gij zijt nu bekeerd tot de herder en opziener uw zielen.
Ik was even in verwarring door verschillende hoofdstukken die op de borden staan, maar foutjes menselijk. Het is goed gekomen. De tekst voor de prediking is uit het boek Genesis, het 39e hoofdstuk. We gaan verder lezen in de geschiedenissen van Jozef. Jozef wordt overgeleverd in de gevangenis en ik lees een stukje daaruit vanaf vers 16. Genesis 39 vanaf vers 16. En zij, dat is de vrouw van Potifar, legde zijn kleed, Jozefs kleed, bij zich totdat zijn heer in zijn huis kwam. Toen sprak ze tot hem naar diezelfde woorden, zeggende: de Hebreeuwse knecht, dien gij ons hebt ingebracht, is tot mij gekomen om met mij te spotten. En het is geschied, als ik mijn stem verhief en riep, dat hij zijn kleed bij mij liet en vluchtte naar buiten. En het geschiedde als zijn heer de woorden zijn huisvrouw hoorde, die zij tot hem sprak, zeggende: naar dezezelfde woorden heeft mij uw knecht gedaan. Zo ontstak zijn toorn. En Jozefs heer nam hem en leverde hem in het gevangenhuis, ter plaatse waar des konings gevangenen waren. Alzo was hij daar in het gevangenhuis. Doch de Heere was met Jozef en wendde zijn goede tierenheid tot hem. Tot zover. Laten we samen de Heere gaan bidden en vragen om zijn zegen over de bediening van het woord. In de voorbeden gedenken wij de rouwdragende familie Den Boer, die aan het geopende graf heeft gestaan. En in de dankzegging zuster Eldewit Leenheer, die vandaag 90 jaar is geworden en in zorgcentrum Poorthuis in Nieuw-Beijerland verblijft. Zoeken wij samen Gods aangezicht. Groot en eeuwig God, barmhartige en medelijdende hoge priester in de hemel. Wij zoeken uw heilig en vriendelijk aangezicht, nu we samengekomen zijn als gemeente in dit huis des gebeds, waar uw woord gepredikt staat te worden, waar we thuis ook getuigen van mogen zijn of waar wij ons ook bevinden. En heren, dan zijn we met zoveel verschillende mensen die elk een eigen levensachtergrond hebben, die ook elk een eigen week achter de rug hebben, met allerlei soorten van noden, van zorgen, van zegeningen. En daarom kunnen onze gebeden ook heel verschillend zijn. Omdat onze gedachten en onze gevoelens zo anders kunnen zijn als wij gezamenlijk hier in uw huis zitten. Voor sommigen is het een week zoals veel andere weken geweest. Zonder noemenswaardige dingen is die verlopen. We mochten ons werk doen. We mochten zegeningen ontvangen. En zo is de week misschien wel voorbij gevlogen. En we danken u, heren, voor gezondheid en krachten die u gaf. Voor werk, voor gezin, voor zoveel blijken van uw gunst en voorspoed. Terwijl anderen een week van grote zorg en van verdriet achter de rug hebben. Er is een rouwdragende familie, al behoort ze dan niet tot onze gemeente, maar de overledene hebben wij als gemeente ten grave moeten dragen. Wilt u met die familie zijn, heren, en geven dat die lege plaats van moeder mag worden vervuld met uzelf. Opdat u balsem zult gieten in de wonden die geslagen zijn. En opdat u de gedachtenis van zuster en boer tot zegen wilt laten zijn. In de kring van haar gezin, familie en ook in de kring van onze gemeente. We bidden u, heren, voor alle rouwdragenden. En voor allen die korter of langere tijd geleden een geliefde hebben moeten wegdragen. We bidden u, heren, voor zoveel soorten van noden en van zorgen. In huwelijk en gezin. In de maatschappelijke context. Op school. Heren, u weet van alle ziekten af. Van onze zorgen ook als anderen ziek zijn in onze omgeving. Maar hoe verschillend dan ook onze gebeden kunnen zijn. En hoe groot onze nood kan zijn waarmee we in de kerk gekomen zijn. In onze omstandigheden waarin we leven. Of hoe groot de zegeningen ook zijn. Waarvoor we u danken mogen. Maar in één ding stemmen wij toch allemaal overeen. En één gebed past ons toch ook allemaal. Of we nu in voorspoed en zegen onze weg mogen gaan. Of dat we tegenslag en verdriet moeten ondervinden. Dat ene gebed dat u, Heere Jezus, uw kerk wilt leren. Vergeef ons onze schulden. En Heere, laat dat onze grootste nood zijn. Bij alle noden die er kunnen zijn. En waar we mee kunnen lopen. Die ons wakker houden. Die ons verdriet geven. Laat toch één nood daar ook bovenuit mogen gaan. En één zorg ons hart vervullen. Hoe krijg ik een genadig God? En bij alle vragen die we misschien hebben, ook in de levensweg die we moeten gaan. En bij alle slangenstemmen die er in ons binnenste kunnen sissen. Waar is God op wie gebouwd het? En aan wie in uw zaak vertrouwd het? Bij alle moedeloosheid, bij alle opstand misschien wel, dat we terug mogen geleid worden naar dat paradijs, waar die vreselijke zonde heeft plaatsgevonden, dat wij u op het hoogst hebben misdaan, dat wij van het heilspoor zijn afgegaan, wij en onze vaderen tevens, vergramden u de God des levens die zoveel wonderen had verricht. Heren, daar wilt u toch uw kerk ook brengen. Dat we niet eindigen in de waarom vragen. Dat we niet eindigen in de verwijten. Niet naar mensen toe en zeker ook niet naar u toe. Maar dat we de hand op onze mond leren leggen en onszelf leren verfoeien in stof en as. Dan valt er ander licht over, heren. Als we zien dat uw macht zo groot is en dat u alles bestuurt. En dat er niets bij geval in ons leven gebeurt. Maar dat u de verdrukkingen soms zendt om ons te beproeven om ons te louteren, om ons los te weken en te breken van deze aarde, van deze wereld en al haar begeerlijkheden, en dat we u, de Heere, zouden mogen overhouden. Ook als we onszelf tegenvallen, als we ontdekt zijn aan de zonde, als we gevallen zijn in de zonde, dan nog, Heere, is daar die medelijdende hoge priester, die in alle dingen verzocht is geweest, doch zonder zonde is gebleven. En als we dan vanuit de geschiedenis van Jozef hem mogen prediken, en als hij als gestalte in het Oude Testament oprijst, en als zijn schaduw in het leven van Jozef wordt gevonden, Heere, dat we dan aan de voeten van hem mogen zitten, als leerjongeren, te midden van onze beproevingen en verdrukkingen, en u, de Heere, mogen volgen, u die gezegd hebt: wie achter mij wil komen, die nemen zijn kruis op, die verloochenen zichzelf en die volgen mij. Heere, dat doet een mens nooit uit en van zichzelf. Dat gaat zo tegen ons vlees in, tegen ons verlangen naar rust en geluk in. Maar we bidden u, Heere, laat ons in uw handen mogen vallen. En wilt u dan doen wat goed is in uw ogen? Als u ons maar niet overgeeft aan onszelf, als u ons maar niet overgeeft aan de zonde en aan de wereld, dan zijn we de ellendigste van alle mensen. Hoeveel voorspoed we ook hebben, hoe rijk het ons ook gaat in dit leven, hoeveel macht we misschien ook hebben, maar dat is allemaal maar tijdelijk. Heere, zegent u daartoe de prediking. Als het dan ook met name gaat over die noden en over de vragen en over wegen die zo anders kunnen gaan als dat wij gewild, gehoopt, gedacht hebben, als grote levensvragen ons opdringen, als we ook na ontvangen genade zo geschud kunnen worden, en als de boze ons aanklaagt en ons bij u vandaan probeert te houden of te krijgen, zegen God en sterf. Heere, wilt u toch staande houden te midden van de beproevingen, en geef dat die verdrukking lijdzaamheid werkt, en die lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop. En wilt u de liefde Gods uitstorten in de harten, opdat we kracht mogen krijgen om te staan en om hem te volgen, die overste leidsman en voleinde des geloofs, die om de vreugde die hem was voorgesteld had kruis heeft verdragen en schande heeft veracht. En dan kunt u door het geloof, geschonken en gewerkt door de Heilige Geest, mensen toch in staat stellen om zwijgend de gevangenis in te gaan. En u, de Heere, te volgen. En u, de Heere, te laten strijden. En op u, de Heere, te zien. Dan wordt de weg toch begaanbaar, al is die nog zo moeilijk. Heere, wilt u dat werken? En zo dragen we heel de gemeente aan u op. Rouwdragenden, zieken, ouderen, mensen die beproefd, die verdrukt worden. Heere, gedenk aan de gezinnen, waar soms ook zoveel aan de hand kan zijn. Zorgen binnen het huwelijk, binnen het gezin. Kunnen we ook als grootouders daar zorgen om hebben? Als we zien hoe kinderen of kleinkinderen lijden, Heere, ontfermt u zich over een ieder. Bidden u voor hen die langdurig ziek zijn, chronisch of soms ook heel ernstig. We bidden u voor hen die ook psychisch te lijden hebben en die zich al meer isoleren soms zo eenzaam hun weg moeten gaan. Heere, wilt u krachten geven en het oog op u gevestigd doen staan. We bidden u voor de gezinnen, voor de vaders en de moeders, voor de kinderen, ook die hele kleintjes die nog niet naar de kerk kunnen, de kinderen die nog verwacht worden. We danken u ook persoonlijk, Heere, dat we verblijd werden als grootvader en grootmoeder met de geboorte van een kleindochtertje. U hebt onze dochter willen sparen en dragen. U hebt nieuw leven willen geven en het gezin zo willen uitbreiden, boven bidden en denken. En we danken u, Heere, dat die zegen ons de beurt is gevallen, dat we onze kindskinderen mogen zien. En geef ook dat uw tijd, Heere, de kleine Maria, teken en zegel van uw genadeverbond mag ontvangen. En wilt u zelf die belofte vervullen in haar hart en leven. en zo in het nageslacht bewerken wat u beloofd hebt. Dat van kind tot kind uw naam wordt voortgeplant en zo ook in die naam gezegend zullen worden. Doe het hier, o Heere, in Barendrecht, waar zoveel kinderen zijn en waar zoveel kinderen geboren worden. Laat het gezien mogen worden, Heere, dat u ons niet vergeten bent, maar dat u doet wat u belooft, zoals we dat gezongen hebben. Dat u trouw bent en al wat gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. Heere, wilt u ons zo nabij zijn. Gedenk aan onze zuster de Witleenheer, die vandaag 90 jaar is geworden en in zorgcentrum Poorthuis verblijft. Wilt u haar gedenken, Heer, op haar zeer hoge leeftijd. En in haar bidden we ook voor de anderen die de leeftijd van de zeer sterken al ver te boven zijn, die de avond van het leven al ver zijn gevorderd. Wilt u, Heere, geven dat de zonne der gerechtigheid mag schijnen en dat uw aangezicht vrolijkheid en licht verspreidt. Gedenk ons, Heere, in alle omstandigheden, als sommige dingen soms ook zo moeilijk zijn. We leggen ze aan u voor, Heere, ook als zonde tegen ons getuigen, als goddelijke censuur op ons leven van toepassing is, of kerkelijke censuur. Heere, wilt u geven dat we ons geduldig stellen in die weg en het waartoe van deze wegen ook mogen zien. Dat u roept tot bekering en belooft de vergeving van zonden in de schuldbelijdenis. Want wie zijn zonde belijdt en laat, die zal barmhartigheid geschieden. Heere, zo leggen we u al deze dingen voor. En we hebben geen verdiensten of waardigheid, maar wilt u ons aanzien in hem dien gij altijd hoort. En die ook altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking zingen wij op Psalm 142, de versen 1, 4, 5 en 7. 142 vers 1. Ik riep tot de Heere met luider stem. Ik smeekte en riep vol angst tot hem. Ik heb voor zijn aangezicht mijn klacht in mijn benauwdheid voortgebracht. Het vierde, ik wou vluchten, maar kon nergens heen. Het vijfde, ik riep tot u. Ik zeide, o Heere, gij zijt mijn toevlucht. En het zevende, voer mij uit mijn gevangenis. 1, 4, 5 en 7 van Psalm 142, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we Psalm 121, het vierde vers. De Heere zal u steeds gadeslaan, opdat hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaar. En wat er verder volgt uit het vierde vers van Psalm 121, wat we na de prediking met elkaar zingen. Liefde gemeente, jonge mensen, wij treffen in de Bijbel de gedachte aan van loon, beloning. Leven in de vrezen des Heren, dat werkt loon, dat geeft, brengt loon met zich mee. Bijvoorbeeld in Psalm 1 kom je dat tegen, waar het gaat over het onderscheid tussen rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Gelovigen en ongelovigen, en dan wordt er gezegd van iemand die de Heere vreest, het gaat hem wel. En het gelukt hem wat hij doet. Op Psalm 19, waar het gaat over de vrezen des Heren, hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. Dan krijg je de gedachte, als je de Heere mag vrezen en als je in zijn woord en in zijn weg mag wandelen, dat het dan allemaal goed mag gaan. Het gaat hem wel, het gelukt hem wat hij doet. Maar is het niet vaak juist tegengesteld? En zorgt dat dan ook vaak niet veel, voor veel vragen en strijd, zoals bijvoorbeeld bij Asaf of bij Job? Mensen die dicht bij de Heere leefden. Maar in hun leven gaat dat zo anders. Hun bestraffing is er elke morgen, zo zei Asaf. Terwijl de goddelozen voorspoed hebben. En we zien dat ook in het leven van Jozef. Jozef wordt ons getekend als een jonge man die de Heere vreest, die oprecht leeft. Wiens liefde voor de Heere groter was dan de liefde voor de zonde. Hij kon het niet zien dat zijn broers een kwaad gerucht verspreidden, dat zijn broers zondigden, dat vertelde hij aan zijn vader, hebben we in een van de eerste preken gehoord. En dat bracht uiteindelijk allerlei ellende met zich mee, want die broers die hebben hem eerst in de put geworpen, ze hebben hem verkocht als slaaf naar Egypte. En ook daar is Jozef oprecht. Want als die vrouw van Potifar hem wil verleiden en hem dag aan dag probeert te dwingen, dan zegt hij, maar zou ik dan zo groot een kwaad doen en zondigen tegen God? Een oprechte, een godvrezende jonge man. Maar wat is zijn loon? Wat levert het hem op? De ene ellende na de andere is zijn deel. En nou komt hij in de gevangenis terecht. Terwijl hij niks misdaan heeft. Terwijl hij vasthoudt aan de Heer en aan zijn geboden. Maar laten we daar samen naar gaan kijken. Naar Jozef in de gevangenis. Ten eerste letten we op zijn veroordeling. Dat Potifar hem overgeeft in die gevangenis. Ten tweede op zijn verdrukking. Wat we met name dan uit bijvoorbeeld Psalm 105 lezen, hoe Jozef daar eraan toe is geweest in die gevangenis. En ten derde dan ook zijn vertroosting, want de Heere was dan ook wel met Jozef. Dus Jozef in de gevangenis, zijn veroordeling, zijn verdrukking en zijn vertroosting. De hartstocht van die vrouw van Potifar, die slaat ineens om in woedende haat. We hebben dat de vorige keer gehoord. En terwijl Jozef wegvlucht, en dat was een daad van het geloof. En we zouden kunnen zeggen dat Jozef wegvlucht bij de zonde vandaan, dat is een bewijs van een groter geloof dan bijvoorbeeld dat Simson die poorten van Gaza op zijn rug wegdroeg. Het was geen teken van zwakheid, maar juist van geloof. Dat hij de zonde achter zich liet, wegvlucht. Maar hij liet zijn kleed achter in de handen van die vrouw en dat was in haar handen een machtig wapen. Want ze dist een verhaal op dat Jozef haar heeft gedwongen En dat ze geroepen heeft en dat hij haar, zijn kleed bij haar achter heeft gelaten. Dat vertelt ze tegen de andere huisgenoten. En als Potifar thuis komt, dan vertelt ze precies hetzelfde. En dan lezen we dat Potifar toornig werd. Het is even onduidelijk op wie hij toornig werd. Is dat nou op Jozef geweest? Of is dat op zijn vrouw geweest? Er zijn verklaarders die beweren het laatste. Maar in ieder geval ontlaat Potifar zijn toorn op Jozef. En hij levert hem over in de gevangenis. Dat is heel merkwaardig, want Jozef was maar een slaaf. En als een slaaf zich vergreep aan het bezit van zijn meester, dan werd hij onherroepelijk gedood. Kreeg hij de doodstraf voor. Laat staan als je je probeert te vergrijpen aan de vrouw van je meester. Dus het is heel opmerkelijk dat Potifar dit doet. En hem in de gevangenis laat brengen. Je kunt daarbij bepaalde gedachten hebben waarschijnlijk. Misschien heeft die vrouw van Potifar meer van zulke dingen gedaan. En dat Potifar zijn vrouw inmiddels kende. Maar toch om de eer van zijn huis te redden. Heeft hij het maar niet verder laten onderzoeken. En Jozef was toch maar een slaaf. En heeft hij maar in de gevangenis overgegeven. Maar hij kende Jozef natuurlijk ook als een oprechte, godvrezende man. Dus hij heeft het ook niet over zijn hart kunnen verkrijgen om die jongen te laten doden. En dat is natuurlijk vanuit de mens bezien. Want daarboven staat natuurlijk de macht en de voorzienigheid Gods die dit zo bestuurd heeft. Maar het is wat geweest voor Jozef. Dan leef je zo oprecht. Van kinds af aan al dicht bij de Heere. Ben je bang voor de zonde. Je vertelt de zonde van je broers aan je vader. Niet om een klikspaan te zijn. Maar omdat je het niet kunt verdragen dat er een kwaad gerucht over het huis van Jacob wordt verspreid. En ondanks dat je een jonge man bent met alle gevoelens van dien. Graaf je dat rechteroog uit en kap je die rechterhand af en strijd je ten bloede toe tegen de zonde en dan dit. In de gevangenis. Is dat nou je loon? En jonge mensen, we moeten niet denken dat Jozef in een gevangenis zat zoals wij die kennen vandaag de dag. Kijk, natuurlijk, een gevangenis blijft een gevangenis en er zit geen klink aan de binnenkant van de deuren. Dus hoe comfortabel het ook is, het is altijd erg, maar die gevangenis waar Jozef in zat, was nog wel 1000 keer erger. Want we lezen het in hoofdstuk 41, dat als Farao hem uit de gevangenis laat halen, dan staat er en hij haalde hem uit de kuil. Zo wordt die gevangenis genoemd. De kuil. En dat geeft ons een indruk van de omstandigheden waaronder Jozef is geweest. Hier werden des konings gevangenen gevangen gehouden. Staatsmisdadigers. Die, zoals Psalm 105 zegt, dat hij in het hout in de stok werd gelegd. En zijn persoon was in de ijzers. Dus hij liep daar niet vrij rond. Nee, Jozef zat in boeien. In de stokken in de ijzers. In een oncomfortabele houding die hem pijn bracht. En dan in die kuil. Jozef heeft daar gezucht. Jozef heeft het daar ontzaggelijk moeilijk gehad. En jongens en meisjes, misschien denk je wel, en waarom heeft Jozef nou niet geprotesteerd? Waarom lezen we nou niet dat hij zegt, ja maar ik heb het niet gedaan. En het is die vrouw geweest die dat gewild heeft. En ik niet. En als jij door je vader of moeder iets van iets beschuldigd wordt, dat je iets kapot hebt gemaakt en je weet dat je zusje het gedaan heeft, dan zeg je toch ook niks, niet niks. Dan zeg je toch, ja maar ik heb het niet gedaan. Die andere heeft het gedaan. En dat mag je ook zeggen als je het echt niet gedaan hebt. Maar ja, Jozef had natuurlijk helemaal geen stem. Hè? Jozef was een slaaf. Hij kon zeggen wat hij wilde, maar Jozef was heel onbelangrijk. Ze luisterden toch niet naar hem. Dus dat had ook geen enkele zin om te protesteren. En ten tweede, waarom Jozef hier niks zegt, dat is ook omdat hij heel dicht bij de Heere, we mogen zeggen heel dicht bij de Heere Jezus leefde. Want we hebben al meer gezegd, Jozef is een schaduw van de Heere Jezus. En als de zon in je rug staat, dan gaat jouw schaduw voor je uit. Eerst komt je schaduw en dan jijzelf. En zo zien we het ook bij Jozef. Hij is de schaduw van de Heere Jezus. En dan zien we dat ook de Heere Jezus onschuldig ter dood is veroordeeld. Onschuldig gevangen is genomen. Hoewel hij geen zonde gekend of gedaan had. David die zegt in Psalm 69, en hij vertolkt dan de stem van de Heere Jezus: men eist van mij het geroofde weer. En hoewel ik me onschuldig ken, moet ik voor voldoening zorgen. En de Heer Jezus heeft ook niet gedreigd als hij leed. En hij heeft niet gescholden als hij uitgescholden werd. Maar hij was lijdzaam. Als een schaap werd hij ter slachting geleid. En als een stem, als een lam dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. Nou, en hoe dichter Gods kerk nou mag leven bij haar zaligmaker, hoe meer dat volk de gestalte, het beeld van de Heer Jezus gaat vertonen. Iemand die echt heel dicht bij Christus mag leven, die zal nooit op de barricade kunnen staan. Die zal nooit dreigen, die zal nooit schelden. Maar die zal het overgeven aan hem die rechtvaardig oordeelt. En dan bedoel ik niet dat een mens niet eens mag protesteren. En dat een mens over zich heen moet laten lopen. Maar er zijn wel grenzen aan wat een mens geoorloofd is om te doen. En het kan niet zo zijn dat iemand die in de vreze des Heren leeft, gaat staken, met protestmarsen meeloopt. In die zin dat dan het maatschappelijke leven ontwricht wordt, stenen gooien enzovoort. Dat is geen teken van de vreze des Heren. En als je maar wild om je heen blijft slaan en je maar niet lijdzaam wil gedragen. Heer Jezus heeft een voorbeeld nagelaten aan zijn kerk. Zo schrijft Petrus. Als hij leed, dan dreigde hij niet. Als hij gescholden werd, dan schold hij niet weder, maar hij gaf het over aan hem die rechtvaardiglijk oordeelt. En zo zien we dat ook in het leven van Jozef. Hij vertoonde hier het beeld van zijn grote meester, die later de weg van lijden en sterven is gegaan. En dat gewillig. Zijn veroordeling. En dat bracht heel veel verdrukking ook met zich mee. Want nogmaals, we moeten niet licht denken over die gevangenis van Jozef. We zijn geneigd om direct door te lezen dat de Heer met Jozef was en dat hij zijn goede tierenheid naar hem wendde. En toen vond hij genade in de ogen van die overste van het gevangenhuis. En toen verbeterde zijn omstandigheden weer. Maar dat was later pas. Jozef heeft het ontzaggelijk moeilijk gehad. Hij zat daar in de ijzers. En zijn voeten zaten in de stok. En het was daar donker. En hij leefde daar te midden van misdadigers. En hoe werd daar niet gescholden en gevloekt? Enzovoorts. En we lezen het in Psalm 105 met name, dat Jozef daar gelouterd is. Tot die tijd dat het woord Gods kwam, heeft de Heer hem beproefd, heeft de Heer hem gelouterd. Is hij in de smeltkroes van het geloof geworpen. En al lezen we dat dan niet van Jozef met name en gedetailleerd, maar we kunnen ons toch wel voorstellen dat Jozef die Asaf-vragen ook heeft gehad. Dat als hij naar de goddelozen keek, heel veel mensen die het goed hadden en zijn bestraffing is er alle morgens. De vragen uit Psalm 42, waar is God op wie gebouwd het? Dat slangenstemmetje dat zo kan sissen, juist als het moeilijk is. Is dit nu je loon voor je godsvrees? Levert het dit nou op als je dicht bij de Heere mag leven? Het gaat je alleen maar tegenstaan. Wat heeft het voor zin om de Heere te vrezen? Wat heeft het voor zin om zijn woord te gehoorzamen? En al lezen we het dan niet van Jozef. Het is toch wel denkbaar dat dit soort vragen naar hem toegekomen zijn. In ieder geval lezen we het van veel andere mensen in de schrift, zoals Job en Asaf en David. En dat de boze zulke mensen een bezoek brengt, dat heeft hij toch als gewoonte. En ze dan dus in te fluisteren, maar gij hebt geen heil bij God, want waar blijkt dat nou uit? De Heere heeft je vergeten en de Heere heeft je verlaten, want anders zat je hier niet. In ieder geval zijn het herkenbare dingen die we in de schrift tegenkomen. Dat juist in moeilijke omstandigheden van gevangenis, op wat voor wijze dan ook, dat we het dan juist op het gebied van het geloof extra moeilijk krijgen. Dat kan als we in de gevangenis zitten van onze levensvragen bijvoorbeeld. Als alles ons tegenzit. Als er rouw is en verdriet. Als een man zijn vrouw naar het graf moet brengen. Of een vrouw haar man, of als je een kind moet afstaan. Of andere geliefden. Wat heeft Job het daar moeilijk mee gehad? Ook omdat zijn vrouw als een boze duivel in op hem afkwam. Zegen God en sterf, neem afscheid van God, want het dienen van de Heer heeft je niks opgeleverd dan alleen maar ellende. Als er zorgen zijn in huwelijk en gezin. Als het maatschappelijk tegenzit. Als er ziekten zijn. Hoe zien we dan in de Bijbel niet dat die geloofsvragen op kunnen komen? Wat kan een mens dan geplaagd worden? Door mensen bijvoorbeeld? Of door die stemmen die van binnen kunnen sissen? Wat kan moedeloosheid je in de greep houden? Of als je in de gevangenis van de schuld terechtkomt. En dat alles je aanklaagt. Je bent in de zonde gevallen. En als alles in de schriften tegen je getuigt. En als je gebukt gaat onder de last van de zonde. Dan zien we christen in de christenreis in de poel moedeloosheid vallen. Gij hebt geen heil bij God. En als alles je aanklaagt en alles je tegenzit. En als je geweten je bezwaart. Wat kan een mens dan geneigd zijn om de moed maar op te geven? Gevangen zijn in de schuld en in de zonde. En dat je niet bij machten bent om jezelf eruit te bevrijden. Een bange kerker die doet mij zuchten en ik kan die banden niet ontvluchten. Ook na ontvangen genade kan dat weer zo zijn. Zoals we dat met Psalm 42 hebben gezongen. Je hebt de herinnering aan die tijden dat Gods vriendelijk aangezicht vrolijkheid en licht verspreidde. Dat je met Gods blijde scharen naar het huis van God mocht gaan. Dat de hemel laag ging. Dat het woord open ging. Dat je van zondag tot zondag leefde. Dat de liefde Gods werd uitgestort in je hart. Dat je alle zonde vijand was. Dat je zo dicht bij de Heere mocht leven. Die tijd van de eerste liefde bijvoorbeeld. Het kan zo anders worden. Door beproevingen. Door nieuwe of oude zonden. En dat de Heere zijn aangezicht verbergt. En de leerregels die zeggen. En de verberging van het aangezicht van de verzoende God, dat is bitterder dan de dood. Dat kan zo'n gevangenis zijn, zo'n kuil waar je je in bevindt. Een ruisende kuil van modderig slijk. En daar heeft de duivel ook een gewoonte om zulke mensen een bezoek te brengen. En ze in te fluisteren en te sissen in hun binnenste en geef het nu maar op. Nu ben je te ver gegaan, nu heb je te lang gezondigd en nu heb je het tegen beter weten ingedaan. Zegen God en sterf, neem afscheid van God. Heb de tegenwoordige wereld dan maar lief, zoals Demas. Misschien herkennen we dit soort vragen, dit soort moeilijkheden, dit soort gevangenissen waar je in kan zitten en waar je jezelf niet uit kan bevrijden. En dat de boze je aanvecht. Nou heb je geprobeerd om te leven zoals de Heere dat vraagt. En je hebt misschien wel gedacht dat het nog ging lukken ook. En waarom dan dit nu? En dat Jozef ook met de vragen heeft misschien wel gelopen en wanneer is het nou eens eindelijk genoeg? Jozef had dan, althans voor zover wij dat hier dan in deze geschiedenissen lezen, geen last van een aanklagend geweten. Hij heeft natuurlijk geen persoonsgerechtigheid gekend, hè, want dat is wel een onderscheid. Een persoonsgerechtigheid hebben wij, heeft geen mens. We zijn niet rechtvaardig voor God. Ieder mens is zondaar voor God. Maar er kan wel een zaakgerechtigheid zijn. Dat je een bepaalde zaak in omstandigheden, in, zoals Jozef in deze zaak, rechtvaardig is. Of zoals met zijn broers, rechtvaardig was, oprecht. En daar kun je ook weer mee aangevallen worden. Nou, heb je je gedragen zoals de Heere dat vraagt? Nou, ben je oprecht gebleven? Nou, heb je de zonde gehaat? En je bent er vandaan gevlucht. En wat is nou je loon? Wat heb je er nou aan? Wat baat het u dat gij dit alles gelooft? Een vraag uit de catechismus. Waaraan is het te zien, wat in dit hoofdstuk regelmatig staat, doch de Heere was met Jozef. Waaraan kan je dat nou merken, jongens en meisjes? Dat God met je is. Hoe weet je dat, jonge mensen, dat de Heere aan je zij staat? Of dat jij bij de Heere mag zijn? Waar merk je dat aan? Nou, niet aan uiterlijke omstandigheden per definitie. Want Jozef zat in de ijzers. En in de gevangenis. In de kuil. En toch staat er en de Heere was met Jozef. En als we dan nog even teruggaan naar het begin, gemeente, waarin het ging over die loongedachte. Het gaat hem wel, het gelukt hem wat hij doet. Maar er staat een zinnetje voor. Daar heeft de psalm het over ramp en tegenspoed. Dus dat is het toch. Dus dat het gaat hem wel en het gelukt hem wat hij doet, dat moet iets anders betekenen. Want die persoon in Psalm 1 is een ramp en tegenspoed. En zo zie je het bijvoorbeeld ook in Psalm 91. Waar het gaat over die schuilplaats van de Allerhoogste. En er worden allerlei dingen opgenoemd. Dat hij zijn engelen van u zal bevelen en dat gij uw voet aan geen steen stoot. Geen plaag zal uw tent naderen. En dan denk je, wat betekent dat? Nou lijkt het net alsof je bij de Heere, als je bij de Heere mag schuilen en als je hem mag vrezen, dat je overal voor beschermd wordt en dat er geen ongeluk zal zijn en dat er geen ziekte is. En toch spreekt de psalm ook van, in de dag der benauwdheid zal ik bij hem zijn. Dus dat is toch weer anders dan wat wij daarvan misschien denken. Wat betekent het nou dat de Heere met Jozef was? Wat betekent dat loon nou, als je de Heere mag vrezen? Nou, niet dat je daar miljonair van wordt. Al kan dat natuurlijk een zegen van de Heere zijn. Maar daar moeten we niet als eerste aan denken. En daarom nemen we duidelijk afstand van dat zogenaamde welvaartsevangelie. Wat je met name in Afrika en Zuid-Amerika tegenkomt. dat daar gewoon door predikers wordt gezegd dat als je God mag dienen, als je mag geloven, dan gaat het je ook in maatschappelijk opzicht, gaat het je goed. En God wil dat alle mensen rijk zijn, veel geld hebben en je mag heus wel om een Rolls Royce bidden enzovoort. Nou, dat tref ik nergens in de Bijbel aan, die gedachte. Dat is een dwaling uit de boze. De Heere was met Jozef, dat kun je niet zien, in ieder geval hier niet, aan uiterlijke omstandigheden per definitie. Hij zit in de stok en zijn persoon is in de ijzers. En hij leeft in een kuil. Wat we ons daarbij ook moeten voorstellen, ik weet het niet, maar het is niet aangenaam geweest. Maar de Heere was met Jozef, dat betekent wat een andere psalm zegt. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten. Hem mijn helper heten. Al mijn hoop en lust. Want we lezen niet één woord van protest uit het mond van Jozef. Natuurlijk zal hij zijn vragen hebben gehad. Toen het woord Gods hem louterde. Toen hij in de smeltkroes van het geloof, toen hij beproefd werd. En zoals de apostel Petrus daarover spreekt in het eerste hoofdstuk van zijn brief. De beproeving van uw geloof, het welk kostelijker is dan de beproeving van het zilver. En hoe ging dat, jongens en meisjes, als zo'n zilversmid zijn zilver louterde? Kijk, die zilversmid die had zilvererts. Dat werd dan uit een of andere mijn opgegraven, losgeslagen uit dat steen. Daar zaten zilveren elementen in. En nou, dan werd dat steen, dat gruis met daarin ook die zilversporen in een grote pot gegooid. Onder die pot daar brandde een vuur. En dat werd steeds heter gestookt. En het vuil dat kwam naar boven. Modder en stukjes ongerechtigheid. En dat haalde die zilversmid, haalde dat er allemaal af. En hoe wist nou zo'n zilversmid dat zo'n zilver zuiver was? Dat al het vuil eruit was. Dan keek hij in die pot. En als hij dan zijn eigen spiegelbeeld zag, dan was het zilver zuiver. Dan kon de beproeving stoppen. Dan was het louteren ten einde. En dat beeld dat gebruikt apostel Petrus om het waartoe van de beproeving duidelijk te maken. Het vuur onder die, dat leven onder die pot, zal ik maar zeggen, waar Jozef ingeworpen was, in die kuil, dat werd door de Heere hoog opgestookt. Opdat hij die meer is dan Jozef, zijn spiegelbeeld in het leven van Jozef zou kunnen zien. Jozef vertoonde hier het beeld van de Heer Jezus Christus. En wie nou het beeld van de Heer Jezus Christus gaat vertonen, vroeger zeiden de mensen, die gaan zijn voetstappen drukken, die gaan hem volgen. En die doen dat terwijl ze zichzelf verloochenen. En terwijl ze hun kruis op zich nemen. En die zien op de overste leidsman en de voleinde des geloofs. Van wie geschreven staat dat hij vanwege de vreugde die hem was voorgesteld, dat kruis heeft verdragen. En schande heeft veracht. In lijdzaamheid zijn weg ging. Die niet geprotesteerd heeft. Maar die het overgegeven heeft. En dan zien we bij Jozef, gemeente, wat het betekende allereerst. Als de Heere met je is, dan krijg je kracht. En hoe weet een mens dat? Nou, de Heere zegt dat in Psalm 56 bijvoorbeeld. Daar zegt de psalmdichter, dit weet ik. Dat God met mij is. Ook al moet je dan zwerven op aarde. En ook al zijn er zoveel tranen. En ook al zijn er zoveel vijanden. En ook al heb je zoveel ellende. Dit weet ik. Dat God met mij is. Hoe weet je dat dan? Nou, God is dan een sprekend God. En de Heere leidt zijn kerk dan naar de schriften. En ik weet niet of Jozef ermee aangevallen is. Het zou goed kunnen dat Jozef de aanvechting heeft gekend, zoals vele andere Bijbelheiligen. Waar is God, op wie gebouwd het en aan wie uw zaak vertrouwd het? Of Asaf? Zouden zijn beloftenissen immer haar vervulling missen? Heeft Jozef het wel eens door zijn ziel heen voelen snijden? Heb ik het dan alleen maar zelf verzonnen? Was die droom dan toch iets van mezelf? Maar als het geloof, gelooft gemeente, dan gelooft het in een sprekend God. Dan is het verbonden aan de belofte van God. Dit weet ik vast. Want het woord Gods is vast, is betrouwbaar. We hebben het profetische woord dat zeer vast is. En ge doet wel dat ge daarop acht slaat, zegt ook Petrus in diezelfde brief. Als op een licht dat schijnt in een duistere plaats. Dat licht dat scheen in die donkere kuil. En al waren de uiterlijke omstandigheden dan zo verdrietig. En al leek alles tegen Jozef te zijn. Dit weet ik vast. God zal mij nooit begeven. Niets maakt mijn ziel verwaard. Hoe kan een mens dat? Dan nooit uit jezelf. Geloof. Een vrouw in Middelharnis die zei wel eens, dat is een onmogelijkheid. Of het is een vanzelfsprekendheid. Ik kan het ook niet anders zeggen, gemeente. Om daarmee aan te geven, dat is nou een gave van God. En niet om daar nou weer een vals leidelijke manier mee te gaan, dat je denkt, nou dan moet ik het maar weer afwachten. Nee, juist als je beseft dat het geloof een gave Gods is, dan zegt de Heer, doe nou je mond maar wijd open. Dan wil ik je dat geloof ook schenken. Het geloof dat rust vindt in het woord. Dat geloof dat zich vastklemt aan de belofte. Al zit ik dan in die kuil, en dan is het donker om mij heen. En al getuigt dan ook alles misschien tegen mij. Maar Heere, hier staat het. Als het geloof gelooft, dan vertrouwt het die sprekende God. Wiens woord vast is, wiens woord betrouwbaar is. Al wat hij ooit beloofd heeft, zal bestaan. En dat is ook de vertroosting van Jozef geweest. De derde gedachte. De eerste hebben we gezien zijn veroordeling. Hoe hij onschuldig de gevangenis ingebracht werd. Hoe hij het overgegeven heeft. Hoe hij gevolgd, het spoor gevolgd heeft van hem die meer is dan hij. Het heeft verdrukking met zich meegebracht. Natuurlijk, hij werd beproefd, hij werd gelouterd in die gevangenis. Maar de Heere was met Jozef, heeft hem vertroost. Gods genade was zijn deel. En dat zal straks dan ook in uitwendige zin gestalte krijgen, doordat hij uit die stok wordt ontslagen en in vrijheid in die gevangenis mag rondwandelen. En dat die cipier, dat die overste van het gevangenhuis hem zo vertrouwt dat hij alles mag doen. Maar het belangrijkste, gemeente, is een inwendige zaak, is de bevinding. De bevinding dat God is zoals hij zegt dat hij is. En dat zijn woord waarachtig en betrouwbaar is. Daarom kan Paulus zeggen in de Romeinenbrief, en wij roemen in de verdrukkingen. Wetende dat de verdrukkingen lijdzaamheid werkt. En de lijdzaamheid bevinding. En de bevinding hoop. En die hoop beschaamt niet, want de liefde Gods is in onze harten uitgestort. En gemeente, dat zijn meemaakzaken. Dat zijn dingen die een zaak van je hart zijn. Dat is een geloofsgeheimenis. Dat de Heere schenkt. Juist soms in die zwaarste wegen. Waar alle hoop mij gans ontviel, zegt David. En niemand zorgde voor mijn ziel. En ik overstelpt werd door ellend. Hebt gij, o Heere, mijn pad gekend? Er zijn er toch ook onder ons die weten wat dat is. In die grootste smarten, dat de Heere dan overkomt. En dat hij je niet eindeloos in het verdriet laat, maar dat hij je ook vertroost. En dat je het wel eens mag zeggen of misschien mag fluisteren. Al ging ik ook in een dal van schaduwen des doods. En dat dal van de schaduw des doods, gemeente op Psalm 23, is niet ten eerste de dood zelf. Maar het is waar de dood zijn schaduwen voor uitwerpt. En dat kan een ziekte zijn. En dat kunnen uiterlijke omstandigheden zijn. Maar wat het ook is. Al ging ik ook in zo'n dal der schaduw des doods, waar het donker is. Al moet ik dan die kuil in. Ik zal niet vrezen, want gij zijt met mij. En er wordt elke weg begaanbaar, gemeente. Of je nou een geliefde naar het graf moet brengen. Of je nou een ernstige boodschap krijgt. Of dat je zorgen hebt in je huisgezin of in de maatschappij. Wat het ook is. Maar als de Heere erbij is, dan wordt elke weg begaanbaar. En als we het dan gemeente hebben over noden, zoals deze kuil en die ijzers en die stok, die voor vragen kunnen zorgen. Maar laat ik dan toch eens mogen afdalen, gemeente, naar de vraag, en wat is nou onze diepste nood? En we kunnen zo in beslag worden genomen door tijdelijke noden en tijdelijke zorgen. En daar geeft de Heer ook ruimte voor. Stort voor mij uit uw ganse hart. We zien het ook vaak in het evangelie dat mensen met tijdelijke noden ook naar de Heer Jezus komen. Meestal zelfs. Maar als de Heer gaat onderwijzen, dan gaat hij altijd verder. Dan is hij niet gekomen om alleen wonderen te doen. Maar dan komt hij ook bij de oorzaak van al die honger en kommer. En dan komt de vraag dan vanzelf naar boven. Wat is nou onze diepste nood? Wat is nou onze diepste, onze grootste ellende? Wat is nou de meest donkere gevangenis waar wij in zitten? Paulus is daarachter gekomen. Hij zegt in Romeinen 7 dat hij een andere wet in zijn leden heeft. De wet der zonde, zo zegt hij, die mij gevangen houdt. En uw ogen geopend voor die gevangenis. We kijken zo vaak naar andere soorten van gevangenissen. Maar die gevangenis, die andere wet in mijn leden, de wet der zonde, die mij gevangen neemt. Is dat onze bange kerker? Is dat onze grootste nood? Die je doet zuchten en die je niet kan ontvluchten. Die zonde die als teer aan je lichaam kleeft en dat je niet kan afwassen. Die zonde waar je misschien ten bloede toe tegen strijdt. Maar die je dan zelfs in je dromen nog weer uitkomt. Zodat je bijna wanhopig wordt van jezelf. Dat je denkt, oh God, wat ben ik voor een mens. Wat ik ook denk. En wat ik ook doe. En wat ik ook zeg. Ik kan alleen maar zondigen. Heeft de Heer ons daar al bij gebracht, gemeente. Bij die diepste nood. En bij die meest donkere gevangenis waar een mensenkind in kan zijn. Als we daar oog voor krijgen, gemeente, laten we dan zien ook naar hem die meer is geworden dan Jozef. Heer Jezus Christus, die als troetelkind van zijn vader, ten allen dagen spelende voor het aangezicht zijns vaders, die hemelse rijkdom verlaten heeft, in de gevangenis gekomen. En dan moeten we niet gelijk denken aan Gabbata. En dat hij in de boeien is geslagen in Gethsemane. En dat hij ter dood veroordeeld is en naar Golgotha is gebracht. Dat natuurlijk, is dat ook een symptoom, een uiting, een gevangenis geweest. Maar hij is allereerst in de gevangenis gekomen van ons zondige bestaan. Paulus zegt in 2 Korinthe 8, daar hij rijk was, rijk in de eer zijns vaders, rijk aan de macht, is hij arm geworden. Heeft zichzelf vernietigd. Heeft de gestalte van een slaaf, van een gevangene aangenomen. Al zijn heerlijkheid afgelegd. Is een gebondene geworden van de gevolgen van de zonde. Is in de boeien van de gevolgen van de zonde geslagen. Hij zelf kende geen zonde. Maar hij is wel in onze gevangenis afgedaald. In die kuil. In die duisternis. In die dood. En als nou die grootste noodgemeente ons benauwt. En als de Heere ons daar nou bij gebracht heeft. Misschien wel omdat hij je beproefd heeft. En omdat hij je een aantal dingen heeft afgenomen. En een ziekte heeft gezonden. En ik weet niet waarom, wat voor omstandigheden dat we in ons leven kunnen ontvangen. Maar dat we daardoor, door die verdrukkingen heen, oog hebben gekregen voor onze grootste nood. En ook gezien hebben dat tijdelijke voorspoed en alle begeerlijkheden van de wereld een mens uiteindelijk ook niet gelukkig kunnen maken. Jonge mensen, op wie ben je nou jaloers? Deze twee mensen die hier in dit hoofdstuk ons worden getekend. Die vrouw van Potifar. Zou wel een hele mooie vrouw geweest zijn. Prachtige kleren aan. Geld genoeg. De man had een belangrijke functie. Ze kon doen en laten wat ze wilde. Daar zijn we zo vaak jaloers op, toch? Op zulke mensen. Die het zo getroffen hebben. Die alles hebben wat hun hart begeert. Maar zo zegt de schrift, zonder God en zonder hoop in de wereld. En dan deze slaaf. Deze gevangene. En dan moet je even niet verder lezen dan wat we gelezen hebben. Niet denken, ja, maar daar kwam maar Jozef wel goed. Dat wist Jozef niks van. Dit was zijn toestand. In de kuil, in de stok, in de ijzers. Maar de Heere was met hem. Ik hoop zo, jonge mensen, dat de weegschaal door mag slaan naar Jozef en dat je ziet wat Jozef had. Dat zou ik ook zo graag willen. Jozef was gelukkig. En die vrouw van Potifar met al haar rijkdom en schoonheid was diep ongelukkig. Want die wereld gaat voorbij en alle begeerlijkheden. En al die schatten van Egypte. Mozes heeft het gezien. Het is maar voor een tijd. En die maatheid van Christus achtte hij meerdere rijkdom te zijn dan voor een tijd de genietingen der zonde. Neem dat mee, jonge mensen. Denk daar eens goed over na. Laat je niet verleiden door al dat klatergoud van de wereld. Maar zie toch eens hoe gelukkig dat volk van God is. Als je aan de buitenkant misschien naar sommige mensen kijkt, dan denk je, nou, daar word ik niet jaloers op. Kijk eens naar de God van die mensen. De Heere was met Jozef. Hij wendde zijn goede tierenheid tot hem. Als je iets mag zien van die rijkdom, gemeente, die God voor zijn volk heeft. Zijn vriendelijk aangezicht. Zijn hulp in benauwdheden. Zijn genade in schuld en in zonde. Zijn kracht te midden van beproevingen en van verdrukkingen. Laat mij dan maar dat deel van Asaf hebben. Bezwijk dan mijn vlees en mijn hart, zo zegt Asaf. Zo is God de rotssteen mijns harten en mijn deel in eeuwigheid. Dan zit ik liever met Jozef in de gevangenis en in de stok, dan in alle pracht en praal in dat paleis van Potifar. Toch, want het is zo goed om deze God te kennen, zo goed om deze God te dienen, ook al is het moeilijk in je leven. Maar dat is niet de finale, dat is niet het einde van Jozef. En dat is ook niet het einde van Gods kerk. Die blijven niet in de gevangenis zitten. Die blijven niet in de verdrukking, daar zullen ze nooit in omkomen. In dure tijd en hongersnood, zo zegt de psalm, dat is niet het einde. Nee, als ze op hem mogen zien, op die overste lijst met de volleinde des geloofs, dan staat er, vanwege de vreugde die hem was voorgesteld, heeft hij het kruis verdragen en heeft hij schande veracht. Na het zure geeft de Heere het zoet. Hij zal niet toestaan dat de poorten der hel zijn gemeente overweldigen. Hij zal niet toestaan dat het zure de overhand heeft. De Heere maakt alles goed met zijn kerk. In de grootste smarten geeft hij zijn rust, geeft hij zijn liefde bij tijden. In de gevangenissen geeft hij een licht. Maar hij zal ze bevrijden. Hij zal ze uithelpen. Roept mij aan in de dag der benauwdheid en ik zal er u uithelpen. Want de Heere zal u steeds gadeslaan, opdat hij u in gevaar, uw ziel voor ramp bewaar. Dat is wat Jozef hier mag bemerken. Of je nou in of uit mag gaan, waar je ook heen mag spoeden, dan zal de Heer je behoeden. Amen. Past ons om uw aangezicht te zoeken en u te danken voor datgene wat u ons deed verkondigen. Dat u, Heere Jezus Christus, de hoge heerlijke hemel hebt verlaten, in onze gevangenis bent afgedaald en dat u uw kerk mag zingen. De kerker werd uw buit, o Heere, en gij zaagt uw strijd bekronen met gaven tot der mensen troost, opdat zelfs het wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. U hebt niet alleen in de gevangenis gezeten, maar u hebt ook de gevangenis gevankelijk gevoerd en opgevaren in de hoogte om gaven uit te delen onder mensenkinderen. Daarom kunnen ook een man, een vrouw, jongeren en kinderen vandaag die in de beproeving, in de verdrukking zijn, die aangeklaagd worden door 1000 zonden, wederhorigen, wederstrevigen, gaven ontvangen, tot onze troost gaven ontvangen, kracht en hulp en bijstand, genade overvloeiende voor de grootste der zondaren. En dat alles dankzij u, Heere Jezus, omdat u in de banden bent geweest, opdat wij zouden worden ontbonden, onschuldig ter dood veroordeeld, opdat wij in het gericht Gods zouden kunnen worden vrijgesproken. Heere, schenk ons allemaal daar geloof voor. Schenk uw kerk daar oefeningen in. En geef zodat we geduldig en lijdzaam u mogen leren volgen. Op het pad van kruis naar kroon, van lijden tot heerlijkheid. Vergeef genadig onze zonden. Bekroon het uwe met uw zegen. Wees met ons als we naar huis gaan of als de kinderen naar de zondagsschool gaan. Help hen allemaal, ook de leiding. Geef ons een gezegende rustdag, Heere. En wilt u spreken door woord en geest, om Jezus wil. Amen. Psalm 97, het zevende vers, zingen wij tot slot. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten, ten troost verspreid in smarten. Het zevende van 97. Ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij begoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.